No. 10 minuten, hè? Omleiding. Dat is wat. Zullen we zo meteen wel binnenkomen. En ook leuk dat jullie er zijn. Uit het verre ochtend. Normaal gesproken, meer dan een uur, denk ik, toch? Anderhalf uur, toch? Oké. Okay. Nederland is klein, maar dan vind je dat toch wel lang weer. Anderhalf uur, toch? Nou, we gaan naar 2 Korinther 5, want we zijn bezig met de zegeningen in de Bijbel. En dan in het bijzonder juist natuurlijk bij de brief van de apostel Paulus. En we zijn natuurlijk begonnen bij Efeze 1 vers 3, waarin die zegt dat wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. En nou lopen we zijn brieven na waar we op zoek zijn naar die zegeningen. Want het is ook de bedoeling dat wij natuurlijk die zegeningen kennen, want dan kan je het ook in gaan wandelen. Hè? Dat wij bijvoorbeeld zijn gezegend met alle zegeningen, dat is ook bijvoorbeeld dat wij hebben de verlossing door zijn bloed, de vergeving, de misdaden, naar de rijkdom van zijn genade. En dat je dan weet, ik ben verzegeld tot de dag der verlossing. Dat geeft een enorme impact in je leven, toch? Als je dat eenmaal weet, zeker als je eerst in een ander religieus systeem gezeten hebt en in onzekerheid zit. Maar met dit is het allemaal weten en geen onzekerheid. Nou, ik heb het wat uitgebreider doorgenomen, deze verzen. Ik had eigenlijk al lang veel verder willen zijn. Maar ja, en deze verzen die zijn zo geweldig en heerlijk om te lezen en te bestuderen met elkaar. En nou zijn we, vorige keer ben ik dus bij die gezanten van Christus, zijn we dat wij dat zijn. Met de boodschap van laat u met God verzoenen. Dat hebben we allemaal uitgelegd en gezien dat wij tot die gezanten gemaakt zijn. Laat u met God verzoenen. En dan zegt hij vers 21, dan krijg je meer informatie. Want, 2 Korinther 5, vers 21. Want, en dus wij hebben die boodschap, wij zijn gezanten, laat u met God verzoenen met die boodschap. En hoe kan dat dan, dat je vrede met God kan krijgen? Dat is door het woord der verzoening. En dat hebben wij gekregen, het woord der verzoening heeft hier in ons gelegd, in vers 19. En in vers 20 zie je, en in vers 18 zien we dat we hebben de bediening van de verzoening. Niets over bekering, maar verzoening. Het heeft wat met vijandschap te maken. De mensen zijn in vijandschap met God en kunnen vrede met hem krijgen door zich te laten verzoenen. En die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Omdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Ja, vader, we willen u danken dat we hier bij elkaar zijn. Dat we gelukkig een zaal hebben waar we ook bij elkaar kunnen komen. En nog in alle vrijheid, vader. We kunnen het allemaal nog met elkaar het geloof beleiden en geleerd worden door uw woord en gesticht. En opgebouwd en ook vermaand waar nodig is. En ik bid ook, vader, dat dat woord, dat kennen wij, we lezen erin, maar we hebben toch elke keer weer die verlichting nodig van uw geest. Zodat we het weer meer gaan begrijpen en dat we ook opgebouwd kunnen worden en gesticht in de inwendige mens. En wilt u ons ook nu weer helpen om het te begrijpen door uw geest in de naam van de Heer Jezus. Amen. Nou ja, dit vers, hè, laat u met God verzoenen, of vers 21, dat is de enige oplossing voor het zondeprobleem. Ja? Dat Christus, die geen zonde gekend heeft, tot zonde gemaakt werd. Hij heeft hem tot zonde gemaakt voor ons. En Peter zegt wel, we zijn niet door geld of goud of zilver zijn wij verlost. Niet door, dus je kan het ook niet, we hebben zo'n liedje voor de kinderen, je kunt het niet kopen met je geld. Dat komt misschien wel uit die tekst van 1 Petrus, dat hij zegt, jullie zijn niet door vergankelijke dingen, door zilver of goud, verlost uit uw ijdele wandelen. Nee, dat kun je zelf niet doen. Je kunt het ook zelf niet doen. Als je denkt aan een psalm, misschien kunnen we wel even heen gaan, psalm 47, vers 9, psalm 49, vers 7. Je kan jezelf ook niet verlossen en je kan ook een ander niet verlossen. Psalm 49, vers 7. Daar zien we duidelijk staan. Ik heb wat aantal versen lees ik daar. In vers 7, aangaande degene die op hun goed vertrouwen. Als je rijk bent, je hebt geld, veel goederen, dan denk je eigenlijk dat je alles kunt afkopen. Toch, als je veel geld hebt, voor geld is alles en iedereen te koop. Toch? Dus als je zin wil krijgen, veel geld, en dan krijg je wat je hebben wil. Nou, wat zegt hij daar? En die op de veelheid hun rijksdoms roemen, Niemand van hen zal zijn broeder ooit kunnen verlossen. Hij zal goden zijn rantsoen niet kunnen geven. Niemand kan voor een ander een rantsoen geven met geld dat hij hem kan vrijkopen. De katholieke kerk heeft dat toen gedaan, met die aflaten. Aflaten kopen, dan was je, en voor die zonde stond zoveel, moet je betalen, kreeg je zoveel. En voor die zonde, dat is dit allemaal zo geregeld. En daar is de Sint-Pieterskerk van gebouwd. Nee, dat kan dus gewoon niet, ja. Want de verlossing van hun ziel is te kostbaar. Dus de verlossing, ook van mijn ziel, is te kostbaar. In die zin, te kostbaar dat het niet te betalen is. Je kan het gewoon niet betalen. Ook al heb je nog zoveel geld, het is te kostbaar. En zal in eeuwigheid ophouden. Het stopt, het kan het gewoon nooit in eeuwigheid ook doen. Dat hij ook voortaan gedurig zou leven en de verderving niet zien. Ja? Dat je voor altijd leeft en nooit de verderving zal zien. Eeuwig leven dus. Want hij ziet dat de wijze sterven, dat ziet de mens die rijk is. Want wat ziet hij? De wijze sterven, dat er samen een dwaas en een onvernuftige omkomen en hun goed aan anderen achterlaten. Ja, dat is natuurlijk met rijk, hè. Je bent met allemaal dingen bezig waar die iets opbouwen. Maar zo meteen laat je het over aan een ander en die breekt het misschien wel helemaal af. Dus waar zit je focus? Wat heb je daar eigenlijk aan in het leventje van jou? Dat is wat hij hier zegt. En hun binnenste gedachte is dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid. Hun woningen van geslacht tot geslacht. Zij loemen de landen naar hun namen. De mens nochtans die in waarde is, blijft niet. Hij wordt als gelijk als de beesten die vergaan. Dat is de mens. Dat is de mens. Dus ja, daar los je het zonder probleem niet op. Je gaat allemaal een keer dood. En als je dan leest in 2 Korinthe 5 vers 21 dat Christus die geen zonde gekend heeft. Dan stop je zonde als dat daar staat. Die geen zonde gekend heeft. Nou, wie kan dat zeggen? 0 keer gezondigd. Hij heeft geen zonde gekend. Niet gedacht en dus ook niet gedaan. Niet gedaan, oké, misschien, maar ook niet gedacht. Want zonden komen allemaal voort uit het hart. En dat heeft hij niet 1 keer gedaan. En 1 Johannes 1 vers 8 zegt ook heel duidelijk, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Als iemand zegt, nou ik zondig niet, of ik heb geen zonde, dan houdt hij zichzelf voor de gek. Want de Bijbel leert heel anders. De waarheid is dan niet in jou. Nee, dat klopt. Satan is de vader van de leugen en die wil dat ook tenminste duidelijk maken. Het valt allemaal wel mee. Ik ben niet zo'n hele erge zondaar. Weet je wel? Dat soort dingen. Maar het is niet van de waarheid. De Heer Jezus zegt al tegen die overspelige vrouw. Niet tegen die vrouw, maar tegen die fariseeërs. Wat zei hij toen? Die zonder zonde is, werpen de eerste steen. Dus daar zeg je wat mee, hè? Christus. Wie zonder zonde is. Dus met andere woorden, ze dropen allemaal af. Met andere woorden, ze weten ook allemaal dat ze zondaars zijn. Niemand is te verontschuldigen. Dus, ja, en dan zegt Christus ook later nog. Dat zegt hij in Johannes, ik lees het even voor. 8 vers 46, dan zegt hij, wie van u overtuigt mij van zonde? Dit probeer jij maar wat te vinden in Christus. Dat je zegt, hey. En dat probeerden de fariseeërs natuurlijk constant, probeerden ze hem te vangen ergens in. Maar wie kan Christus overtuigen dat hij in zonde... Hij zegt eigenlijk daar, toon het maar aan. Dus Paulus zegt, die geen zonde gekend heeft. De Bijbel is heel duidelijk in dat Christus is God. Hij was mens, hij is God, zonder zonde. Pilatus zei ook, ik vind geen schuld in hem. Ik vind geen schuld in hem. Ik kan het gewoon niet vinden. En als de Heer Jezus voor die raad staat en hij is gevangen genomen, dan proberen ze allemaal, en ze halen valse getuigen erbij, proberen ze allemaal schuld in hem te vinden. Hij zegt, toon hem maar aan. Maar ze vinden het niet. Omdat hij heeft geen zonde gekend. Hij was ook zonder zonde, ja. En dat is ook een mooi citaat. Die geen zonde gedaan heeft, zegt Petrus. Die geen zonde gedaan heeft. En er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Er zijn een aantal teksten achter elkaar. Dat je duidelijk kan zien. Christus is God, hij heeft nooit gezondigd. En dat is zo belangrijk in dat vers. Die geen zonde gekend heeft. Om tot zonde gemaakt te worden. Dat is de voorwaarde. Dat is bij mij ook later duidelijker geworden. Ik was gelovig geworden, maar daarna ga je pas, dan begrijp je nog niet veel, maar dan ga je steeds meer dingen begrijpen ook. Dat je denkt, ja, waarom kan een ander dat nou dan niet doen, hè? Bijvoorbeeld een Gandhi of zo. Die zijn ook goede mensen. Die misschien wel een goed voorbeeld geweest zijn. Of weet ik het veel. Maar die liggen allemaal onder de toorn. Het is alleen iemand die zonde is. Die het voor een ander kan dragen. En daarom is dat vers uit 2 Korinthe 5 vers 21. Het belangrijke vers. Dat je zegt, hey, wil je het zondeprobleem oplossen? Vraag maar aan iemand uit de moslimwereld. Hoe los je het met de zonde op dan? In welke religie ook. Hoe los je het met zijn zonde op? Er is geen oplossing. Ja? Die is er gewoon niet. Het kan alleen in Christus. Nou, en dan, als je meegaat even naar Hebreeën 4 vers 15. En dat is wel voor de Hebreeën, maar wat zegt hij daarover? Christus. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden met onze zwakheden. Maar kijk, die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Dus ja, maar Christus heeft niet meegemaakt wat ik heb meegemaakt. Een vrouw kan dat bijvoorbeeld zeggen. Hij was een man. Hij heeft geen kinderen gebaard. Hij is niet door mannen lastig gevallen als vrouw zijnde, want dat was hij niet. Weet ik, je kan alles bedenken dat je zegt, dat heeft de Heer Jezus niet meegemaakt. Of bijvoorbeeld, dat heeft Paulus ook niet meegemaakt, want ik ben getrouwd met een vrouw en hij weet niet wat ik meemaak. Bij wijze van spreken, ja. Hij was niet getrouwd, ja. Ook andersom. Ik was weer gekeken. It's a joke, it's een grapje. Maar, dat hoor je dan wel eens, ja. Maar wacht eventjes. Wat zijn nou die verzoekingen? Dat staat natuurlijk duidelijk in 1 Johannes 2 vers 16. Al wat in de wereld is, ja. En dan zie je, namelijk de begeerlijkheid des vlees. 1 Johannes 2 vers 16 staat. De begeerlijkheid van het vlees. De begeerlijkheden der ogen. En de grootsheid des levens. Dat is dus de wereld voorziet in de behoefte. Met jouw zondige natuur. Wat jouw vlees wil. Wat je ziel wil. En wat je geest wil. Je zondige ziel, geest en lichaam. Nou, en de wereld die biedt dat allemaal aan. Nou, en dat bedoelt hij hier in Hebreeën. Dat hij is absoluut in alle dingen verzocht geweest. Doch zonder zonde. Zonder ooit daarin gezondigd te hebben. Nou, denk bijvoorbeeld aan Matthäus 4, Lucas 4, waar Christus werd verzocht door de duivel in de woestijn. Nou, dat gaan we niet allemaal nu ontleden. Maar dan zie je die drie verzoekingen, zie je ook daar, waar Satan Christus mee probeert te verleiden, te verzoeken. Want hij wilde hem verzoeken tot het kwade. Dat is niet gelukt. Christus is op geen enkele verzoeking is hij ingegaan. Hij kwam altijd met de schrift. En zo in zijn leven hebben ze dat, die verzoekingen, die zijn er geweest. Maar vooral die drie, bij Satan zie je ook in het begin, bij Adam en Eva. Eva werd ook verzocht. Te vlees, ze zag het, die appel, of nou de appel, ik geloof, een vrucht in ieder geval. Die was begeerlijk, ja. En die wil ik ook. En dan zie je ook dat zij op die drie punten verzocht is. En zijn gevallen. Christus is niet gevallen op die punten. Daarmee liet hij zien dat hij de enige kandidaat was om de Messias te zijn. Maar ook om voor ons aan het kruis te sterven. En die verzoekingen zijn er. En hij heeft niet gefaald. De eerste Adam, die heeft gefaald. Hoe wordt Christus genoemd? De laatste Adam. Dus als jij in Adam bent, dan zit je nog steeds dat je verloren gaat. Maar je kan maar in één persoon zijn. Er is maar één die jou kan verlossen. Die dus aan al die verzoekingen blootgestaan heeft. Maar nog nooit gezondigd. Er is maar één. En dat is de Heer Jezus Christus. Die is daar niet op ingegaan. En de laatste Adam wordt hij daarom ook genoemd. Want de eerste Adam is geworden tot een levende ziel. Daar zijn wij allemaal uit geboren, ja. Maar de laatste Adam tot een levendmakende geest. Ja, eerst het vleeselijke en daarna het geestelijke. En zo zitten wij hier met elkaar. Wij zijn levend gemaakt door Hem. Gods geest is in ons komen wonen. Wij zijn in Adam. Wij zijn nu in Christus. En als je zegt in Adam, dat was ik. Maar ik ben nu in de laatste Adam. Die heeft nooit gefaald heeft nooit gezondigd en heeft de test glansrijk doorstaan. En dat is de situatie waarin we nu zitten. En de Bijbel getuigt heel duidelijk, ik heb nu een aantal teksten even laten zien, dat hij 100% zondeloos was. En Johannes 3 vers 5 zegt, en gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonden zou wegnemen, en geen zonde is in hem. Dus ja, naar 2 Korinthe 5 vers 21, als we daar naar terug gaan, dan zien we heel mooi staan, dus die geen zonde gekend heeft, dat is duidelijk. Dat zegt hij hier, maar de Bijbel getuigt ook op allerlei andere teksten in de Bijbel. Maar die heeft hij zonde voor ons gemaakt. Dat is een bedelingswaarheid, dit. Voor ons. Wie zijn dat? Het lichaam van Christus. Maar heeft hij voor iedereen gedaan? Dit, hij schrijft aan mensen die dat weten. Ja? En dan moet je het op schrift hebben, om het te leren en te begrijpen. Maar voor ons, wij zijn heidenen. En dat is dus een bijzonder iets. Want voor Paulus had een heiden helemaal niks. Hij kwam tot de verloren schapen van het huis Israël. En daarom praat hier ook met de boodschap van verzoening. En hier dat hij voor ons tot zonde gemaakt is, is een bedelingswaarheid. Het is de apostel Paulus die dat allemaal duidelijk maakt wat daar aan het kruis gebeurd is. Ja? Gemaakt. En dat is dat offer dat hij gebracht heeft. Je kent van vroeger die offers op de altaren. Ik zeg altijd maar zo, Golgotha is een offerplaats. Het is niet gewoon dat hij daar gestorven is. Hij is daar geofferd. En God heeft dat offer geaccepteerd. Het was een volmaakt, zondeloos offer. En daar is hij tot zonde voor ons gemaakt. 3 uur lang heeft hij daar aan het kruis gehangen. 3 uur lang. En we weten dat Christus zegt aan het kruis, wat zegt hij dan? Ja, dat is een e-mailtje bij mij. Aan het kruis gehangen. En wat heeft hij daartoe gezegd? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wie weet nog wanneer hij dat zei? Aan het begin, of in het midden, hoeveelste uur? Hij heeft 3 uur aan het kruis, ik zeg niet goed. 3 uur lang, nou laten we maar gaan naar Marcus 15. Hij werd op de 3e uur van de dag werd hij gekruisigd. En de 3e uur, dan moet je gaan rekenen vanaf 6 uur 's ochtends. Dus om 9 uur 's ochtends, want hij werd 's nachts, nou dat was allemaal een Pilatus, Herodes, werd hij daar gekruisigd. En dan zien we, dan hangt hij 3 uur. En dan leidt hij dus die vleeselijke pijn, hè? Dat is verschrikkelijk. En natuurlijk de vernedering, de spot en alles, dat ze hem bespotten. Maar de 6e uur, dan begint het. Marcus 15. En als de 6e uur gekomen was, zie je, de 6e uur. Nou, tel. Werd er duisternis over de gehele aarde. Nou, wanneer is de 6e uur? Nou, als je vanaf 6 uur rekent, is het 12 uur. En kwam er duisternis over de hele aarde tot de 9e uur toe. Dat is 15 uur. Dat is om 3 uur 's middags. En toen is hij gestorven. Dus hij heeft daar 3 uur gehangen toen het duister werd. En dat was niet voor niks. Dat was op dat moment werd hij daar tot zonde gemaakt. Ja? En dan zie je dat hij roept de 9e uren. Vlak voordat hij sterft. Dan zegt hij, dan riep Jezus met grote stem, zeggende Eloi, Eloi, lama sabachthani. Het welk overgezet zijnde is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Is dat de eerste keer dat je het in de Bijbel leest? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? He? Psalm 22. Heeft David al voorspeld. Geprofeteerd. Christus zegt hier letterlijk. En dus het kruis, hoewel dat toen niet bekend was in die tijd, wordt wel de kruisiging beschreven. Je leest daar in die psalm helemaal wat Christus daar ervaart aan het kruis. Want in de evangelie lezen we 7 dingen die Christus gezegd heeft. Ik heb een keer een studie gemaakt wat gebeurde er in de 3 uur aan het kruis. En aan het eind heb ik ook die zeven dingen die hij gezegd heeft. We hebben ook allemaal een profetische lading die hij gezegd heeft. 7 dingen. Dus niet zoveel wat je erover leest. Ik denk ook niet dat je heel veel zegt aan het kruis. Maar hebben we heel veel dingen gedacht en tot de Vader geweden. Sluit de put niet. Hij bleef vasthouden aan zijn trouw. En hij wist dat hij zou gaan opstaan. Ja? Maar dan zegt hij, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is de uitroep natuurlijk van de mens in die nood, die 3 uur in de Godverlatenheid gezeten heeft. Dat God heeft hem daar tot zonde gemaakt. En daarom heeft God hem verlaten. Opdat hij daar tot zonde gemaakt kon worden. En dat is inderdaad de vraag dat je zou kunnen, waarom? Waarom hebt u mij verlaten? Nou, wij weten het. Daarom. Dat is het belangrijkste moment voor ons, die 3 uur. En trouwens voor de hele wereld die het me aannemen wil, voor hun zonde. Dat hij dat voor jou gedaan heeft. 3 uur lang heeft hij daar gehangen. Dat is de enige manier waarin God, waarin we kunnen zien, nou, laat ik het goed zeggen. Dit is natuurlijk de geweldige demonstratie van de liefde van God voor de mens. Maar ook van zijn rechtvaardigheid. En de mensen praten natuurlijk het liefst allemaal over de liefde van God, ja. Maar niet over zijn rechtvaardigheid. Nou, doe dat dan wel, hoef je niet bang voor te zijn, want kijk naar het kruis, dan zie je het. Zijn rechtvaardigheid laat zien, ik laat de zonde niet toe, die wordt gestraft. En zijn liefde laat zien, kijk, ik geef mijn zoon juist voor jou. Dat is een geweldig beeld, dat kruis, ja, voor ons. En het is ook de enige keer, want hij is daar gestorven en we hebben gelezen, hij was zonder zonde. Hij heeft geen zonde gekend. En toch, 1 keer kan je hem zien met zonde. Ja, dat is daar op dat kruis, die 3 uur. Maar daarna zal je het ook nooit meer zien. Kijk bij mij in Hebreeën. In Hebreeën 9 vers 28. Dan zie je het daarna nooit meer, want Hebreeën 9 vers 28 zegt ook: alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen. Kijk, waarom zegt hij nou niet alle, velen? Hij spreekt niet tegen de Hebreërs. Dit is geen brief voor ons. Maar het geldt, wat hij daar verder zegt, dat klopt natuurlijk ook. Voor ons zal het een andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwacht tot zaligheid. Dan kan je het ook zo uitleggen. Oh, hij komt nu terug en dan komt hij zonder zonde. Dus daarvoor zag hij hem wel met zonde. Dan zeggen wij natuurlijk allemaal, nee, dat bedoelt hij niet. Hij komt bij de tweede komst, komt hij zonder zonde. Maar niet van, hij was ooit een zondaar, heeft gezondigd. Nee, zonder zonde toen hij daar aan het kruis hing en daar tot zonde gemaakt werd. Maar de tweede keer komt hij terug als het lam met de hoorns. Dan komt hij op het witte paard en dan zie je hem met het witte kleed op dat witte paard, wit gewaad zitten. En dan komt hij hem te oordelen. En dan zie je hem dus zonder zonde. Niet als de zondebok, want dat is aan het kruis al gebeurd. Dus ja, zo kan je dus een mooi antwoord geven. Nee, Christus heb nooit gezondigd, je hebt het nooit gezien. En toch, aan het kruis 3 uren lang heb je het daar gezien. Dat hij daar tot zonde gemaakt werd. Maar er staat wel iets bij Paulus, voor ons. En dat is het grote verschil, dat je natuurlijk wel dat onderscheid moet maken. Nou, oké. Dus Christus kende geen zonde en hij was God. God was in het vlees gekomen, toch? Op aarde. Het woord is vlees geworden. Filippenzen laat ook heel mooi zien. Hij heeft de hemelse heerlijkheid verlaten en is gelijk aan de mensen geworden. En heeft zich vernietigd en is, nou, je weet het, gehoorzaam geweest tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Gehoorzaam geweest. Aan wat? Aan de Vader. Omdat het zijn wil was om daar te sterven voor ons aan het kruis. Dat heeft hij gedaan. En toch, waarom moest hij dan dood? Ja? Hij heeft niks gedaan. Dus de mensen hebben daar geen antwoord op. Dan zeggen ze, ja, waarom stierf? Als je vraagt, ja, wat gebeurde daar dan? Nou ja, hij is daar, hij was onschuldig. Hij was een goede man. En hij is daar aan het kruis geslagen, omdat ze zagen in hem een bedreiging, wat trouwens waar is. Ze zagen in hem ook een bedreiging, de leiders natuurlijk. Dat is wat zij dachten, hè? Dat zagen ze ook inderdaad. Maar voor God zat er een plan achter, ja? Een plan om daar voor de mensen een oplossing voor het zondeprobleem te brengen. Want daarvoor was het de wet. En dan moest je de offers brengen. Maar de Bijbel zegt al, bloed van stieren en bokken kunnen geen vergeving schenken. Dat kan gewoon niet. Dus de hele wereld kan offeren wat ze willen. En ook in het Oude Testament is er heel veel geofferd. Maar geen dierenbloed heeft ooit ook maar van al die miljarden liters bloeders die daar gevloeid zijn, heeft nooit één zonde weg kunnen nemen. Zoals ook dopen met water dat niet kan. Hele oceanen met water kunnen dat niet. Kan gewoon niet. Het gaat om het geloof. Geloof van het lam wat eenmaal komen zou aan het kruis. En dat wist God natuurlijk. Hij heeft dat plan al lang gemaakt. En de zonde mag dan wel in de wereld gekomen en doorgaan zijn tot alle mensen. Maar Christus, de vader, zijn vader was niet Jozef. Dat was God de vader. Dus hij werd ook zonder zonde geboren. Allemaal dingen waarvan je zegt, hoe kan dat? Ja, kan ook niet, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En daarom moest hij zelf ook de vader zijn. En een ziel die zondigt, die zal sterven, zegt de Bijbel. De ziel die zondigt, die zal sterven in Ezechiël. En vanaf Adam is tot iedereen doorgegaan. Dus hoe kan Christus daar nou sterven? Hij was God, hij heeft niks gedaan. Waarom moest hij het doen? Waarom ging hij dan dood? Ja? Dan gelden die teksten toch niet voor hem. De ziel die zondigt zal niet sterven. De ziel die zondigt zal sterven. Sorry. Dat zou niet op hem moeten slaan. Maar let op, wat zegt de wet? De wet zegt, als er tussen lieden twist zal zijn en zij tot het gerecht zullen toetreden, dat zij hun zullen richten, dat zegt de wet. Dus als twee mensen een rechtszaak hebben, dan wordt er gericht met een rechter. Het woord zegt ze ook, recht. Wat zegt de wet dan? Dan zal je de rechtvaardige rechtvaardig spreken. En je zal de onrechtvaardige verdoemen. Dat is wat de wet zegt. Dus in Gods ogen, als je de goddeloze gaat rechtvaardigen en de rechtvaardige gaat verdoemen, ja, dus het draait precies om, die zijn de Heer een gruwel, ja, die beiden. En het recht, ja, waar is recht in deze wereld? We hebben de rechters en die moeten zich aan de wet houden. Maar als ik naar Amerika kijk, nou, dat was natuurlijk een hele week van de week in Amerika, maar dan heb je ook dat Hoge Rechtshof en dan zijn ze zo blij dat hij nog bijvoorbeeld, in dit geval over Trump, dat hij nog een rechter heeft kunnen installeren daar. Een conservatieve rechter. En de democraten zijn weer niet blij, want die willen juist eentje van hun. Dan denk ik, hé, dat is volgens mij niet objectief, toch? Een rechter moet toch een rechter zijn? En ze kiezen toch rechters naar hun eigen. Dan denk ik, dat klopt iets niet. Dat is niet volgens de Bijbel, ja? Dat is, de Bijbel zegt zoals het hier staat. En de Bijbel noemt de Heer Jezus en noemt God ook een rechtvaardige rechter. En Jeremia zegt ook, God is rechtvaardige rechter, is hij. Hij is een rechtvaardige rechter. Dus ja. Pilatus' vrouw zei zelfs van, bemoei je niet met die rechtvaardige. Zelfs een ongelovige heidense vrouw van Pilatus, dat was ook geen lieve jongen. Bemoei je niet met die rechtvaardige. Christus, de rechtvaardige spruit. Hij is de rechtvaardige. Dus hoe kan God nou een rechtvaardige straffen? Terwijl hij in de Bijbel zegt, we hebben het al eens eerder over gehad, dat je rechtvaardige, die moet je, ik zal het nog een keer lezen, die moet je rechtvaardig spreken en de onrechtvaardige moet je verdoemen. Maar als je een goddeloze rechtvaardigt en de rechtvaardige verdoemt, die zijn de Heer een gruwel. En God is rechtvaardige rechter. Dus hoe kan hij nou zijn zoon dat dan straffen? Nou, 2 Korinther 5 vers 21 zegt duidelijk, hij heeft een zonde voor ons gemaakt. Er staat niet dat Christus is een zondaar geworden. Nee, hij is daar tot zonde gemaakt door de Vader. De zondebok, ja? En kijk bij mij in Galaten 3 vers 10. En dat is dus het antwoord en daarom, ja, de Joden ook, die vinden dat natuurlijk toen ook natuurlijk moeilijk te begrijpen. Dat iemand die aan een hout hangt, wat is die? Die is een vervloekte. Maar wij weten, Christus heeft niks gedaan. Dus hoe kan ook voor hun ogen een Messias nou daar aan het kruis hangen? Dat is een vervloekte, volgens de Bijbel. Dus Galaten 3 vers 10, zoveel als er uit te werken de wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek de wet om dat te doen. En in vers 13, Christus heeft ons verlost van de vloek de wet. Kijk, een vloek geworden zijnde voor ons. En dat is precies wat Paulus dus zegt, hè, in 2 Korinthe 5. Hij is daar tot zonde gemaakt. Tot een vloek gemaakt. Hij is een vloek geworden voor ons. En dat is de oplossing. Christus was rechtvaardig. En God is niet onrechtvaardig dat hij hem nou vervloekt daar aan het kruis. Want het is namelijk niet om zijn eigen zogenaamde ongerechtigheid. Maar het is om onze ongerechtigheden dat hij daar de straf krijgt. Een vloek geworden voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt. En dat is de oplossing van de vraag. Hoe kan hij nou een rechtvaardige verdoemen? Dat kan volgens de Bijbel niet. Maar dat doet hij ook niet. Hij heeft Christus, en laat ik zo zeggen, ja, verantwoordelijk gesteld voor onze zonden. Dat is wat er gebeurd is. En dat kon omdat hij zonder zonde was. Hij was rechtvaardig. Nou, normaal ga je rechtvaardig dus niet straffen. Maar hij straft hem ook niet voor hemzelf aan het kruis, maar het is voor ons. Dus ja, hij is de zondebok. Kijk met mij even Leviticus 16, vers 9. Een prachtig beeld natuurlijk uit het Oude Testament al. Leviticus 16. Nou, dat is de grote verzoendag. De grote verzoendag. En dat is eenmaal per jaar. En in vers 3 zie je dat Aaron, die zal het heilige ingaan met een var. En een var, dat is een jong rund, dat is een stier. Ten zondoffer en een ram ten brandoffer. En in vers 5, dan zie je van de vergadering der kinderen Israël zal hij nemen twee geitenbokken ten zondoffer en een ram ten brandoffer. En dan zal Aaron de var der zondoffers, dat is een stier nogmaals, het is een heel oud woord natuurlijk, wij zeggen dat zo niet meer, maar het is een stier. Aaron zal de stier van het zondoffer die voor hem zal zijn offeren en voor zich en zijn huis verzoening doen. Lang verhaal kort maken, hij gaat eerst voor zijn eigen zonde, hij is de hoge priester, en voor zijn huis gaat hij eerst verzoening doen. En dan gaat hij dan dat bloed sprenkelen daar op de kist. En dan pas, dus dat is voor zichzelf, dan kan hij pas gaan offeren op die grote verzoendag voor het hele volk. Dat zie je eigenlijk gebeuren. Kijk, in vers 8, dan zie je, Aaron zal de lood over die twee bokken werpen. Dus dat zijn ook die twee aparte bokken, niet die stier. Eén lot voor de heren en één lot voor de weggaande bok. Dus één bok, die wordt daar geslacht. En de andere bok, die gaat weg. Dat gaan we nu zien. Maar de bok op de welke het lot zal gekomen zijn om een weggaande bok te zijn, zal levend voor het aanzicht des Heeren gesteld worden. Dus dat is daar het heilige de heilige toe. En om door hem verzoening te doen, opdat men hem als een weggaande bok naar de woestijn uitlaat. Dus die bok, die wordt in de woestijn uitgelaten. En dan zal Aaron de var des zondoffers, kijk, eerst voor zichzelf en voor zijn huis in verzoening in vers 11. En dan gaan we even door, anders wordt het te ver. En dan zie je vers 15. En dan komt de bok des zonders, dat is die bok, niet die stier, die bok. Die voor het volk zal zijn, voor het volk Israël. Slachten en zal zijn bloed tot binnen in de voorhang dragen en zal met zijn bloed doen, gelijk als hij met het bloed van de var gedaan heeft, net zoals met die stier. En zal dat sprenkelen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Zo zal hij voor het heilige vanwege de onreinheden der kinderen Israëls en vanwege hun overtredingen naar al hun zonden verzoening doen. Voor het hele volk verzoening. En dat is één keer per jaar dat ze dat doen. En alzo zal hij doen aan de tent der samenkomst, welke met hen woont in het midden hunner onreinheden. En geen mens zal in de tent der samenkomst zijn als hij zal ingaan om de heilige verzoening te doen, totdat hij zal uitkomen. Dus Aaron gaat naar binnen en dan komt hij daarna weer naar buiten. Hij heeft dat bloed naar binnen gebracht, gesprenkeld op het verzoendeksel. En dan voor zijn huis en voor de hele gemeente Israël. Nou, en dan doet hij het ook op het altaar. Dan gaan we even door. En dan gaan we door naar vers 20. Als hij nu zal geëindigd hebben van het heilige en de tent der samenkomst en het altaar te verzoenen. Dus hij heeft het verzoeningswerk in dat heilige der heiligen gedaan. Op het verzoendeksel. We weten allemaal, dat is natuurlijk een beeld van de Heer Jezus. En ook het altaar, dat hij daar ook het bloed op die hoornen van het altaar heeft gedaan. Als hij dat gedaan heeft, gaat hij naar die levende bok, die staat er nog, toebrengen. En Aaron zal kijken, en dan komt het. Beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen en al hun overtredingen naar al hun zonden beleiden. En hij zal die op het hoofd van de bok leggen en hij zal hem door de hand eens mans die voorhand is naar de woestijn uitlaten. Nou, hij beleidt dus al die ongerechtigheden van het volk. Van het hele volk, de zonden van het volk. En als hij de handen op de kop legt, wat doet hij dan? Wat is dat, je handen op de kop leggen? Dat is identificeren. Dus hij beleidt al die zonden en die worden als het ware op die bok gelegd. En dan wordt die bok met die zonden van Israël in de woestijn uitgelaten. En daar komt hij uiteindelijk om. Dat is een beeld om te laten zien wat er in het heilig der heiligen is gebeurd met dat bloed. Om te laten zien wat God met die zonde gedaan heeft. Dat is dus daar met dat bloed gedaan. Maar dat wordt gesymboliseerd in die bok die dan weggelaten wordt. Zover als het oosten is als van het westen. Zover heeft hij onze zonde van zich gedaan. Prachtig in beeld gebracht. Ja, dat is heel duidelijk. Kijk bij vers 22. Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen. En hij zal die bok in de woestijn uitlaten. Nou, wat is dat voor een bok? Wij zeggen het toch, een zondebok. Ze hebben een zondebok nodig. Iemand op wie die de schuld kan geven, de zonde kan geven, de schuld. Kunnen we hem aanpakken? Nou, dat komt hieruit. Want dat is ook, heeft die bok wat gedaan? Nee, is onschuldig. Maar hij draagt wel, als onschuldig bokje, draagt hij de zonde van het volk. Allemaal in beeld gebracht en we weten ook allemaal een geweldig beeld van de Heer Jezus, die ook tot een zondebok gemaakt is. Die bok was het niet. Hij is gemaakt, zoals Christus ook, dat onschuldige lam. En die is daar tot een zonde gemaakt. Al die zonden zijn op hem gelegd. Ja, ga mee in Jesaja 53 vers 10. Jesaja 53 vers 10. We hebben in Israël gelezen, voor wie was dat? Voor wie was die grote verzoendag? Voor het volk Israël. Volk Israël. Staat er duidelijk. De kinderen Israëls. Hij is ook de God van het volk Israël. Daarvoor gebeurde dat. En zo moet je ook in Jesaja 53 vers 10 lezen. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt, ziek gemaakt, tot zonde gemaakt, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Dus wat zien wij hier in beeld gebracht? Wat we net in Leviticus zagen, zien wij dus hier, want als je in Jesaja 53 leest, lees ook in de context, hij ging als een lam naar de slagbank. Denk aan het bokje, er ging ook als een lammetje naar de slagbank en werd daar geslacht. Zoals Christus exact, is hij daar aan het kruis. En dan zie je dat het de Heere met hoofdletters, dat is de naam, dat is de Vader, behaagt om hen te verbrijzelen of te vermorzelen. Genesis begint met dat hij de verlosser belooft en hij zal u de kop vermorzelen. En Satan zal u de hiel vermorzelen, ja? Nou, God heeft hier zijn zoon vermorzeld aan het kruis. Satan heeft aan het kruis geslagen. Maar God heeft zijn oordeel, die toorn uitgegoten. Zoals op die bok en ook in de woestijn. Maar daardoor zijn al die zonden voor het volk Israël zijn weg. Kijk, zijn ziel heeft hij daar tot een schuldoffer gesteld. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft hem tot een schuldoffer gesteld. Niks van de mensen bij hoor. Dat is de wil van de Vader. En tot een schuldoffer. Dat is dus die zondebok, tot een schuldoffer, tot een zondoffer. En we lezen heel duidelijk, hij heeft ons aller overtredingen op ons doen aankomen, zegt hij in Jesaja 53. Vanwege de plaag, dat is op ons geweest, zegt Jesaja, ons volk, wij, Israël. En het is fantastisch als je Jesaja 53 leest, ja, want dat is ook werkelijk gebeurd. Maar het is natuurlijk de apostel Paulus, die het in 2 Korinthe 5 vers 21... voor ons uitlegt. Want het behaagde Heere hem te verbrijzelen. En als je in de context leest, heeft hij het ook over ons, ons, ons. Is het niet voor de heiden, hoor, dat staat daar niet. Niet voor het lichaam van Christus. En je mag wel lezen daar en kijken, wat geweldig. Maar let één ding op. Als jij wil weten, wat heeft hij voor mijn zonde gedaan? Dan moet je naar 2 Korinthe 5 vers 21. Want daar zegt hij heel duidelijk, ook voor ons. Maar dan spreekt hij over de heidenen. Inclusief de Jood. Want God ziet natuurlijk iedereen nu als een heiden, ook de Jood. En heeft hij nu daar, dus Paulus legt nu uit. Oké, die zondebok die we in het Oude Testament zien, die zien we daar, Jesaja 53, 10, zien we daar aan het kruis gebeuren, zeker. Het is niet zo dat je dan kan zeggen, kijk, daar is hij tot zonde gemaakt voor ons, lichaam van Christus, voor de heidenen. Nee, het is pas door het kruis, zegt Paulus, niet aan het kruis. Efeze 2, vers 16 laat het duidelijk zien, hè, dat hij heeft, als kunnen we even heen gaan. Efeze 2, vers 16. Ja, toch? Efeze 2, vers... Ja. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis. Er staat niet aan het kruis. We hebben het vaker gezegd, maar het is belangrijk. Want het heeft met de bedeling te maken waarin je leeft. Aan het kruis, dat is op het moment dat hij daarheen geschiedkundig. Maar als je zegt door het kruis, dan laat je zien wat dat kruis heeft gedaan voor jou. En er is niemand anders die dat bekend heeft gemaakt dan de apostel Paulus. Kijk ook in Colossenzen 2. Colossenzen 2 vers... Ja, vers 15. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft aan of door? Door hetzelfde overheden getriomfeerd. Want Satan wist ook nog niet dat hij aan het kruis, toen dat gebeurde, toen Christus daar hing, en dat hij ook, dat die strijd daar ook in de onzichtbare wereld plaatsvond. Als hij het geweten had, had hij nog nooit gekruisigd. Precies. Dus als hij wist dat door het kruis dat Satan, dat Christus over hun zou triomferen, dat hij alles zou kwijtraken, had hij nooit gekruisigd. Dus daarom is het ook niet aan het kruis, is niet aan het kruis, maar door het kruis. Dat is de totale openbaring van Gods plan, waarin Satan compleet verslagen is. En daarom, 2 Korinthe 5 vers 21, heeft hij zonde gemaakt voor ons. En toch, de Bijbel is ter leerling van ons geschreven. In het Oude Testament, dan mag je naar jezelf mag je lezen. Dus die zondebok en zo, dat is allemaal prachtig, wanneer je dat kan lezen, zeer zeker. Maar als je wil weten, hey, is het ook voor mij, dan gaan we naar de apostel Paulus toe. En dan word je bevestigd en gesterkt in de inwendige mens. Nou, oké. En als ik toch denk aan het Oude Testament, ter lering, als je denkt aan het Oude Testament, wie weet het nog, dat Israël had gezondigd. En die gingen klagen. Ja, waarom heb je ons nou toen optrekken tegen Mozes? Ja, want we gaan niet toch maar dood. En dat eten, dat is, er is geen brood, er is geen water. En dat brood, dat vinden helemaal niks. En dat is de reactie van God. Die zond slang onder het volk. En ze kwamen er heel veel om. En toen kwam het volk tot Mozes en toen zeiden zij, wij hebben gezondigd, omdat wij tegen u en de Heer hebben gesproken. Bid alstublieft dat hij die slang van ons wegneemt, die slangen. Nou, wat doet Mozes dan? Maakt hij een staak en dan doet hij daar die koperen slang op. Koper heeft ook met oordeel te maken. En de slang, wij denken aan Satan natuurlijk. En als ze daarnaar keken, dan werden ze genezen. Dus ze keken naar die slang, op die staak. Nou, en dat is nou precies wat Christus aan het kruis gedaan heeft. Want in Johannes 3 vers 14 staat, gelijk de Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Zoals toen die slang verhoogd werd, zo werd Christus aan het kruis ook verhoogd. En iedereen die naar het kruis kijkt en het gelooft, die wordt genezen. Die wordt gered. Want die slang, dat is natuurlijk ook een personificatie van de zonde. Hij noemt de Farizeeën niet voor niets adderen gebroed. Ja? De slang is natuurlijk, ja, denk maar aan de Hof van Eden. Het heeft alles met Satan te maken en door de zonde die in de wereld gekomen is. Nou oké, dus als wij kijken in 2 Korinthe 5 vers 21. dat hij dan zegt, die geen zonde gekend heeft, die heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En dat is nodig. Rechtvaardigheid Gods in hem. Niet in mezelf, hè. Maar in hem. En dat is nodig om recht met God te kunnen staan. Dat is nodig om toegang te hebben tot God. We hebben net in het Oude Testament gezien, hè. Nou, wat er allemaal moest gebeuren, voordat Aaron God kon naderen, ja, achter het gordijn, het heilige der heiligen. Wat was daarvoor nodig? Kijk, als wij met onze eigen gerechtigheden komen, dat noemt Jesaja een wegwerpelijk kleed. En Adam ging zich bedekken, en religie ook, die bedekt zich, ja, met hun werken. Kijk eens heel wat ik doe, nou moet u mij wel accepteren. Maar dat accepteert hij niet. En dan zie je, in het Oude Testament, dan zie je dan, je moet door dat gordijn heen, daar zit God achter. Maar dan moet je wel wat doen, hè? Je moet dierenbloed meenemen. En dan moet je dan sprenkelen. Als je dat doet, dan heeft hij toegang. Maar alleen aan Aaron. En wat zegt Paulus over ons? Wij hebben vrijmoedig toegang. Wat is bij ons het gordijn? We hebben geen gordijn. Wat is bij ons het bloed? Bloed van Christus. En dan ging ze nog naar binnen en dan is het toch best wel spannend, toch? Als hij daar binnen moet, zou hij er wel weer uitkomen. Het is een spannend moment, een mooi moment, maar het is ook spannend. Het is toch, je gaat voor de heilige God en dan ga je met het bloed en niet die zekerheid die wij hebben. Hè? Dus daarom zegt hij ook, wij hebben vrijmoedig. Wij kunnen zo, hup, naar binnen. Zo oog in oog met God staan. Dat komt omdat wij hebben de rechtvaardigheid Gods toegerekend gekregen. Dat is uniek. Die heb je nodig. En anders is het met angst en beven, hoor. Heb je geen zekerheid. Je kan het uit jezelf niet. En dat is een groot voorrecht dat wij hebben als kinderen van God zijnde. Alleen 2 Korinthe 5 vers 21 moet wel opletten. Hij heeft hem tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem, toch? Ben je het al zomaar geworden? Moet wel geloven. Moet wel geloven. Hij is tot zonde gemaakt, ja. Mijn onrechtvaardigheid is Christus toegerekend en zijn rechtvaardigheid is mij toegerekend. En als ik geloof, dan ben ik gedoopt in zijn dood. Ben ik met hem gestorven, met hem begraven en opgestaan. En daarom die geweldige verzen, we lezen ze vaak, maar we gaan het nu ook weer doen. Romeinen 3 vers 21 en 22. Wat zien we daar staan? Dat is het hart met die vers die daar staan van ons geloof. Want hetgeen de wet... Maar nu is de rechtvaardigheid... Daar heb je de rechtvaardigheid Gods in. Wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat kan omdat hij heeft zijn zoon tot zonde voor ons gemaakt. Zodat hij de onrechtvaardigheid van mij krijgt. Maar ik krijg Gods rechtvaardigheid voor terug. Nu is de rechtvaardigheid Gods, daar staat het, geopenbaard geworden zonder de wet. Dat was in de wet geopenbaard. Maar nu zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, ze hebben natuurlijk over Christus geprofeteerd, zeer zeker. En dan namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Hier zie je de rechtvaardigheid Gods, hoe je die kan krijgen door het geloof van Jezus Christus. En dat is, hij heeft de wil van de Vader gedaan en hij heeft zich als een lam naar de slagbank laten leiden om zich daar tot een zondebok te laten maken, daar tot zonde voor ons te laten maken. En dat is die rechtvaardigheid Gods die wij nu krijgen, die je nooit door je werken kan krijgen. Het is, als je doorbladert naar Romeinen 4 vers 5... Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem. Daar heb je het weer. Die gelooft in hem. Dus je krijgt het niet zomaar. Gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Dat zijn wij. Wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem. Oh ja, sorry, dan lees ik nog. Ik had twee keer achter elkaar neergezet per ongeluk. Maar je ziet hier dat jouw geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid. Dat wil zeggen... Dat is de laatste tekst, Galaten 2 vers 16. Hoe kan dat nou? Mijn geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid. Dat kan, het is geen werkgeloof, hem die niet werkt. Maar waar geloof ik dan in? Ik geloof in Christus, maar is dat dan wat mij de rechtvaardigheid gaat toerekenen? Ja, dat wil zeggen, het ligt erin aan waar je in gelooft. Geloof je in dat hij daar liep in de evangelie? Geloof je in hem zo? Ja, hij is daar geschiedkundig aan het kruis geslagen. Dat geloof ik allemaal. Daar word je niet door gered hoor. Het is alleen door het geloof van Christus dat je gered wordt. En Galaten 7:16 laat het heel mooi zien. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet. Hoe dan? Maar door het geloof van Jezus Christus. Dus wacht even. Het was altijd door de wet. Maar in plaats van de wet die rechtvaardig is, is het nu door het geloof van Jezus. Hoe snap ik dat nou? Nou, wat is het geloof van Jezus? Dat hij heeft de wet gedaan. Niet één keer gezondigd. Niet één keer gezondigd. Dat is het geloof van Christus. Hij heeft de hele wet vervuld. Wat dat is waar eigenlijk lekker zegt. Dat ik hoef alleen maar dus te geloven in wat hij gedaan heeft. Zijn werken van de wet heeft hij gedaan. Dus ik hoef het niet zelf meer te doen. En dat is wat hier staat. Dus niet gerechtvaardigd uit de werken van de wet. Maar door het geloof van Jezus Christus, die de werken van de wet gedaan heeft. Zo hebben wij ook, nu komt het, in Christus Jezus geloofd. Wij hebben gelukkig de Statenvertaling. Opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof in Christus. Nee, uit het geloof van Christus. En niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Nou, dat is het. Dat is het oplossing van het zondeprobleem. En ik vind het een geweldige zegen dat ik dat mag lezen. Mij is de rechtvaardigheid toegerekend zonder de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. En ik heb in hem geloofd en God heeft mij toen zijn rechtvaardigheid toegerekend. Ik ellendig zondaar op weg naar de hel, op weg naar de poel des vuurs. Voor eeuwig. En hij heeft, toen hij zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld heeft, heeft hij daar die 3 uur lang de poel, de zuurs, de straf, de pijn heeft hij daar geleden voor mij. Hebben jullie allemaal. En wie durft nou dat offer te weerstaan? En die zijn er niet allemaal genoeg. Maar dan is er geen redding meer mogelijk, hè? Ja, maar God is toch liefde? Ja, hij is liefde. Dat heeft hij toch laten zien? Maar als je dat aanbod weigert, dan blijft de toorn over. Dan zie je straks Christus niet als je redder, maar als je rechter. En dan is het niet best. Want dan ga je voor eeuwig verloren in de hel. Dus ja, dat is wat het betekent, dit vers, in Christus te zijn. En zo kan hij mij dus aannemen. Want ik ben in Christus. Hij heeft mij begenadigd in de geliefde. Dus dat wil zeggen, hij heeft Christus aangenomen. Maar iedereen die in Christus, die in hem gelooft, die kan hij daar dus ook aannemen. Zullen we daarvoor danken, Vader? Ik wil u danken, Vader, voor deze heerlijke boodschap van uw genade, Vader. Inderdaad, is Christus ons leven of niet? Ben ik in Adam of ben ik in de laatste Adam? Daar gaat het om. En het is, u bent zo'n goede, genadige, liefdevolle, barmhartige God. Het beeld van de mens is compleet bedorven, ook door Satan, wat ze van u hebben, Vader. Een straffende, een oordelende en een boze God. Niets is minder waar. U bent een rechtvaardige God. Maar u bent ook een liefdevolle God. En dat laat deze tekst ook zien. Dat u uw zoon, uw eigen zoon, tot zonde gemaakt hebt voor ons. Zodat u uw rechtvaardigheid aan ons kan geven en toerekenen. En dat heeft u gedaan bij ons. En daar zijn we dankbaar voor. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.